je zult zo meteen uit het laatste lied in mijn preek heel letterlijk dingen tegenkomen. Het is een beetje een logo geworden, What's in a Name. Het is denk ik zo'n beetje de laatste keer dat we het daar over gaan hebben. De namen van God en de namen van Jezus. We zijn meer dan een jaar geleden al begonnen met de namen van God, waar God zegt ik ben. De beroemdste, ik ben de ik ben. Ik ben de God die er zijn zal. Maar ook ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God die u bevrijd heeft uit Egypte. Ik ben de Heer uw schild. En al die namen, toen zijn we overgegaan naar de Nieuwe Testamentische namen. De namen van Jezus. De zeven keer dat Jezus in het Johannes-evangelie zegt, ik ben. En daar zijn we nu zo'n beetje aan het einde gekomen. We hebben zeven keer in die ik ben namen van Jezus gezien wat een rijkdom daarin zit. Hoe waar alles over Jezus is. Zijn grootheid hebben we daarin gezien. Hoe hij in het Oude Testament al voorspeld werd en hoe eigenlijk dat helemaal doorloopt. Zeven keer een naam, maar die zeven keer een naam is voor ons ook zeven keer een bemoediging en een belofte. En het is ook zeven keer een oproep aan ons en een opdracht aan ons. Dan moet ik hem wel aanzetten. Ja. Kijk, dit is wat we tot nu toe gezien hebben, dat Jezus zegt, ik ben het levende brood. Ik ben het licht voor de wereld, de deur. Over de goede herder heb ik niet gesproken, maar daar heeft Ad natuurlijk uitgebreid in zijn reeks over Psalm 23 over gesproken. De opstanding en het leven, wat hij daar zegt bij de opwekking van Lazarus. En wat voor een aanleiding was voor zijn eigen dood en kruisiging. De weg, de waarheid en het leven, daar heeft Jan al een keer over gesproken. En ik weet dat Jan daar nog mee verder gaat. Dus ik ben ze vrij die over te slaan. En tot slot komen we dan vandaag bij de zevende en de laatste keer dat Jezus heeft gezegd, ik ben de ware wijnstok. Hey, eens kijken of we dit ding aan kunnen krijgen, dan kan ik meespieken. Ja, er zit ergens vast wel een schakelaartje. De voorkant schakelaartje. Hij roept nu dat hij Philips heet. Kijk, ja, hoef ik niet steeds om te kijken. We waren bezig in het evangelie van Johannes. En daarin Johannes 15 schrijft Jezus, of zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, blijft uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kun je geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Bekend gedeelte, en toen ik hieraan begon had ik zoiets van, yes, kan ik gaan praten over een van mijn favoriete onderwerpen, de wijn. Maar ja, het werd anders. Dus daar kom ik niet zo heel veel op terug, vandaag in ieder geval niet. Van de oude broeder Rothuizen, voor degene die niet weet wie ik bedoel, dat is de vader van Henk. Waar Marja en ik jaren in de gemeente hebben gezeten. Van hem heb ik geleerd dat wanneer je een woord in de Bijbel wilt begrijpen of er meer over wilt weten, ga dan eens terug naar de allereerste keer dat het in de Bijbel gebruikt wordt. En dat geeft vaak heel veel informatie. Want die allereerste keer wordt er een soort definitie gezet waaraan je veel kunt hebben. En wijn is, kwam ik dus achter, is echt een wijn en de wijngaard en de wijnstok en de druif. Nou, dat komt door heel de Bijbel heen. Ik bedoel, van Genesis tot Openbaring. Het is een van die beelden, van die zaken die in heel de Bijbel voorkomt. En ik was heel verbaasd over de eerste keer waar het voorkomt. Ik heb natuurlijk al verklapt dat in Genesis is. Heeft iemand een idee wanneer de eerste keer over wijn wordt gesproken? Ja, ik ken dat verhaal eigenlijk niet. Noach. De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heette Sem, Gam en Jafet. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen zonder kleren aan. En toen ik dit las, had ik zoiets van... Dit is het scheppingsverhaal 2.0. Inclusief de zondeval. We zien hier dat Noach, de ark ligt hier boven op de berg. En God brengt dankbaarheid en offer aan de Heer. En de Heer, een boog in de hemel, hoe is het ook alweer? We hebben het net gezongen. Als teken van trouw. Hier staat hij. Dan geeft de Heer die regenboog en hij belooft. Dus het eerste verbond wat de Heer sluit met de mensen. En nooit zal er meer een zondvloed zijn. Boog in de hemel als teken van trouw. Ja. De aarde was woest en ledig. En uiteindelijk blijven er twee mensen over. Noach en zijn vrouw. En van daaruit begint als het ware de bevolking van de aarde helemaal opnieuw. Zoals met Adam en Eva destijds. Hè? De schepping 2.0. En het gaat ook bij de eerste beste vrucht die we tegenkomen, gaat het weer fout. Namelijk, hij neemt er te veel van. Noach wordt dan ook beschouwd als degene die het fermenteren van druivensap heeft uitgevonden. En, dat is nou eenmaal zo. Gelukkig is de tweede keer dat wijn voorkomt in de Bijbel een stuk positiever. Maar dat is ook al in Genesis. En dan komen we bij Abraham. Een paar generaties later, een paar honderd jaar later, toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Saweh-vallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend, zei Abraham, door God de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend, zei God de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. Abraham heeft strijd gevoerd. Niet omdat hij dat nou zo leuk vond, maar zijn neef Lot was gevangen genomen. En hij voerde strijd om Lot te bevrijden. En dat lukt ook, gelukkig. En dan komt de koning van Sodom hem tegemoet. Nou ja, dat wordt even gelijk geparkeerd in dit verhaaltje. En dan komt die toch wat mysterieuze figuur Melchizedek om de hoek. En Melchizedek, een priester van de Allerhoogste God, komt met brood en wijn. Gelijk al brood en wijn. De tekenen. Was een priester van God mij komt. De heenwijzing naar Jezus. En Abraham was geen kleintje. Abraham was een groot en rijk vorst in die tijd. Hij was een man die respect verdiende. Had ook net een oorlog gewonnen. Maar Abraham herkent en erkent in Melchizedek gelijk zijn meerdere. Hij knielt voor hem. En de tiende van de buit van de oorlog... De oorlog die hij heeft gewonnen door de kracht van God, de tiende van wat hij heeft veroverd door de kracht van God, geeft hij als geschenk aan Melchizedek. De tiende. En dan de tweede keer, heb ik al gezegd, dat wijst naar de bevrijding en het herstel, naar het leven en werk van Jezus. Jezus, die uit zichzelf niets deed. Jezus deed en sprak alleen maar tenzij hij het de Vader had zien doen. In Johannes zegt hij, wanneer u de mensenhoofd verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek, zoals de Vader mij geleerd heeft. En ik ontdekte in de voorbereiding van deze preek hoe letterlijk waar dat is. Hoe letterlijk Jezus in de voetsporen van de Vader treedt. Want Jezus sprak natuurlijk heel veel in beelden en gelijkenissen. Andere gelijkenissen over de wijngaard, jullie herinneren misschien wel. Dat is een man die heeft een wijngaard aangelegd, dan vertrekt hij naar het buitenland. En dan stuurt hij een knecht om te kijken hoe het gaat. En die knecht die knikkert eruit. Dan stuurt hij nog een keer een knecht en die wordt ook mishandeld. En tot slot stuurt hij zijn zoon. Zo vandaar zullen ze dan wel respect voor hebben. En die zoon die wordt vermoord. Nou, dat is een van die gelijkenissen over wijn en over wijngaarden die Jezus vertelt. En ja, ik heb dat altijd gelezen als van, nou, hoe komt hij erop, bij wijze van spreken? Nou, hoe komt hij erop? Hij komt er niet op, want het is wat hij van de Vader geleerd heeft. Jezus sprak in gelijkenissen omdat dat helemaal aansloot bij de belevenis van het Joodse volk in die tijd. Want die waren dat gewend. Want niet alleen Jezus sprak in gelijkenissen, ook God sprak al in gelijkenissen. Als je kijkt in het Oude Testament, door de mond van de profeten, sprak God ook al in gelijkenissen. En Jezus zet die traditie gewoon voort, wetende dat de mensen waartegen die spreekt, dat gewend zijn. Want die kennen die oud-testamentische profetieën. En we komen profetieën, je komt het al tegen in de psalmen, maar ook de profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, met name die profeten rond de grote ballingschap. Daar spreekt God al door die profeten in gelijkenissen. Dus Jezus dat ook doende, vond gelijk gehoor bij de mensen, die herkenden dat. En soms was het verbazingwekkend. Jesaja 5, vers 1. Daar zegt God, voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange vruchten voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen dan wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange vruchten voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en dissels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen meer op hen te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Hier gebruikt God al compleet dat beeld van de wijngaard en van God zelf als eigenaar van de wijngaard die zorgt voor de wijngaard. En Jesaja 27, dan hou ik op met de voorbeelden. Op die dag zal men de prachtige wijngaard bezingen. Ik, de Heer, houd de wacht over mijn wijngaard. Steeds opnieuw bevoer ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden. Ik koester mijn woede niet, maar zou ik doorns en distels dulden? Strijdbaar ga ik erop af. Al dat onkruid steek ik in brand, tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede sluit met mij. Ja, vrede sluit met mij. De tijd zal komen dat Jacob zal wortelen, dat Israël zal uitbotten en bloeien en de vruchten van zijn oogst zullen de hele aardbodem bedekken. Nou, een prachtige beschrijving van hoe God zorgt voor zijn wijngaard, hoe hij daarmee bezig is. En Jezus gaat gewoon verder met deze manier van vertellen met dit beeld. En er zitten hele mooie dingen in. Ik heb even een paar streepjes gezet. Wat doet God nou met die wijngaard? Hij houdt er de wacht over. Dag en nacht. En hij bevloeit hem. Niet een keer, maar steeds opnieuw. En als de dorens en onkruid opschieten, dan steekt hij ze in brand. Je ziet hier een gepassioneerd tuinier bezig in zijn tuin. En als hij ergens een brandnetel ziet opschieten, dan vliegt hij erop af, rukt hem uit en geen brandnetels in mijn tuin. En als hij ziet dat het gras een beetje geel wordt, dan komt hij aangerend met zijn gieter om dat groen te houden. Dus dat hele beeld van de wijngaard en God die zorgt voor zijn wijngaard, dat was een bekend beeld voor het Joodse volk. En daar haakt Jezus bij aan. En Jezus gaat gewoon, in die gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, maar ook hier gaat Jezus daarmee verder. Israël wordt getypeerd als een wijngaard, de wijngaard die God geplant heeft. En dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo zullen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Hoe stond het in dat lied? Even kijken hoor. Het stond ook zo mooi in dat lied. Nou, ik kan het even niet vinden. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. En als we dus die twee oud-testamentische beelden even doortrekken, het brood en de wijn van Melchizedek en de gelijkenissen in de profetieën die God spreekt, dan komen we bij het moment waarop God deze uitspraak doet. Want we weten niet, waar Jezus deze uitspraak doet. We weten niet zeker waar Jezus die uitspraak gedaan heeft, maar we weten wel vrij nauwkeurig in de tijd wanneer Jezus die uitspraak gedaan heeft. Namelijk na het Pascha en voor Gethsemane. Dus Jezus heeft net tijd gehad met zijn 12 discipelen, begonnen ze. En heeft daar de tekenen van brood en wijn, even teruggrijpend naar Melchizedek, laten zien. Hij heeft het brood gebroken en tegen de discipelen gezegd, neemt en eet, dit is mijn lichaam wat voor jullie verbroken wordt. En hij heeft de beker rondgedeeld en gezegd van, drink hieruit, want dit is het bloed wat voor jullie vergoten wordt. Dus de tekenen van brood en wijn heeft Jezus net achter de rug met in het begin nog zijn 12 discipelen. Dan sluipt Judas, die sluipt weg om Jezus te gaan verraden. En dan na het avondmaal gaan ze op weg naar Gethsemane. En in die tijd vertelt Jezus dit gelijkenisje van ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. En dan volgt er een heel stuk onderwijs, of dat nog in die bovenzaal geweest is, of dat ze misschien al lopend langs een wijnstok liepen. Want Jezus gaf graag aanschouwelijk onderwijs, dat als ze iets zagen onderweg, dat hij er iets bij vertelde. Maar in die tijd vertelde hij dat. En in die tijd, met zijn 11 vrienden die overgebleven waren. Judas was bij de hoge priester. Misschien was Judas al onderweg met de soldaten naar Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. Maar in die tijd vertelt Jezus dat dus aan zijn 11 overgebleven vrienden. En dan begint hij te spreken over weggaan. Dan spreekt hij over de Heilige Geest die zal komen. Dan spreekt hij over dat ze zijn geboden moeten bewaren, dat ze elkaar lief moeten hebben. Dat ze hem dingen mogen vragen in zijn naam. En dat dat de Vader in hem is en dat Jezus in de Vader is. En dat Jezus weggaat om een plaats met vele kamers te bereiden waar plek voor hen is. En dat hij terug zal komen om ze te halen. En dat ze niet ongerust moeten zijn over alles wat er gaat gebeuren. Want Jezus weet al dat die kruisiging en dat er allemaal gaat komen. Maar ze moeten niet ongerust zijn, dat ze moed mogen houden. Jezus leert ze hele kostbare koninkrijksprincipes. En hij vertelt het ze nu, zegt hij, van ik vertel het jullie nu, dat als het dadelijk gebeurt, dan zul je het geloven. Dan zul je geloven dat ik het ben die moest komen. Nou, als we dan even kijken naar die verzen, die... Even een paar details. God is de eigenaar van de wijngaard. God is degene die de wijngaard verzorgt. En in Jesaja 27 vertelt God wat hij doet met de wijngaard. Hij bevloeit de wijngaard. Niet een keer, maar steeds opnieuw bevloeit God de wijngaard. Hij waakt erover, dag en nacht, zodat niemand schade kan aanrichten. Zo zegt hij het letterlijk. Ik waak erover dag en nacht, zodat niemand jullie kan beschadigen. En onkruid dat opgroeit, dat roeit hij uit. Dus dat is even het beeld wat Jezus daar neerzet als hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En dan heeft hij het over, iedere rank die aan mij geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Nou, voor de tuiniers onder ons is dat beeld denk ik een beetje hetzelfde, namelijk zo'n grote schaar. Zo van, ja, en dan als je geen vrucht draagt, dan... Maar als je wel vrucht draagt, dan komt die schaar ook. En dat zo van, wacht even. Maar we moeten goed opletten, Jezus gebruikt hier twee verschillende werkwoorden, die ook twee verschillende betekenissen hebben. Dat eerste, over de rank die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. En dat is inderdaad weggooien. Iets op laten houden. Dus definitief zo afknippen, weggooien. Wordt ook verzameld bij de andere ranken en wordt verbrand. Af, uit, over en weg ermee. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. En dat is een ander werkwoord wat Jezus daar gebruikt. Dat is het werkwoord dat eigenlijk betekent reinigen en schoonmaken. Je snoeit een wijnstok of een boom. Maar in dit geval is het ook een metafoor in dat werkwoord van reinigen van schuld en zonde. Dus wat Jezus doet bij een rank die wel vrucht draagt, is het niet van, oh, daar knip ik ook nog wel wat van af. Nee, daar wordt gereinigd en geheiligd. Je kunt dat ook zien in het vers daarachter staat. Gelijk gaat hij dan, zodat hij meer vraagt, jullie zijn al rein door wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus hier is dat bijsnoeien duidelijk in de context van reinigen. Het reinigen van dode werken. Het reinigen van plekken in je leven die nog geen vrucht dragen. Maar dat is wat anders als afknippen en weggooien. Ik werd van die tweede werd ik altijd een beetje onrustig en ongelukkig. Van ja, dan draag ik vrucht en als ik vrucht draag, dan wordt het toch nog geknipt. Maar dan gaat het hier, bedoelt Jezus, reinigen en heiligen. En daarvan zeg ik, niet altijd fijn, maar kom maar, Heer. Als er nog plekken zijn in mijn leven van de oude mens, ja, dat moet gekruisigd worden. Als er nog plekken in mijn leven zijn die geen vrucht dragen, omdat daar mijn oude karakter nog in de weg zit, reinigen en heiligen. En dat is voor mij een ander beeld, een wat constructiever beeld, zal ik maar zeggen, dan dat beeld van die grote schaar. Jezus op zijn manier gooit hier wel weer een beetje de knuppel in het hoenderhok. Zoals ik al zei, in het Oude Testament is Israël meermaals aangeduid als die wijngaard. En zo kent het volk dus ook van ja, wij zijn de wijngaard van God. En dan komt hier Jezus En die zegt van, maar ik ben de ware wijnstok. En ware is hier ook echt in het woord, in betekenis. Hè? Dus het is geen andere betekenis. De ware betekent hier de enige, echte, onvervalste. Zo van, ik ben de enige onvervalste wijnstok in deze wijngaard. Ik denk dat Jezus dit zegt in dat groepje van die 12 of van die 11 discipelen. En dat hij dat niet zegt op het tempelplein. Hè? Want als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, dan doet hij dat staande op het tempelplein. En hij heeft andere uitspraken gedaan waar in menigtes en dergelijke, waar iedereen hem kon horen. Deze uitspraak doet hij in een wat beslotener kring van 11 vrienden. En ik denk dat dat verstandig was. Voor zover ik dat mag bepalen natuurlijk. Maar ik denk dat dat verstandig was, want als hij dit op het tempelplein had verkondigd, dan had hij zijn kruisiging niet gehaald. Dan was hij denk ik ter plekke gestenigd. Want ja, wie ben jij om te zeggen dat je de ware wijnstok bent, terwijl Israël toch de wijngaard van de Heer is. Te midden van al die andere wijnstokken die samen de wijngaard vormen, is er toch maar één, de enige echte, oprechte, ware wijnstok. En dat is Jezus. En dan is goed om te bedenken dat Jezus spreekt hier tot zijn 11 vrienden. En wie waren dat? Wat was dat voor een clubje? Dat was de kerk van de toekomst. Hij spreekt tot zijn toekomstige merk, tot de mensen die na de kruisiging, na de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest, de kerk gaan stichten en het evangelie van Jezus de wereld indragen. De mensen van het boek Handelingen, de stichters van de kerk en degene die zijn werk gingen voortzetten. Daarom spreekt Jezus en zegt hij, jullie moeten in mij blijven, dan kun je vrucht dragen. En dat hebben die 11 mannen nodig. Want uiteindelijk is vanuit Jezus deze 11, na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, zijn dat de mensen geweest die de wereld zijn ingetrokken en het evangelie verspreid hebben. Het is ook de eerste keer dat Jezus zijn naam koppelt aan onze identiteit. Ik ben en jullie zijn. Welke vruchten presenteren wij aan de wereld? Dat is voor ons de vraag. Welke vruchten presenteren wij aan de wereld? Presenteren wij de zure druiven van het wetticisme, van de veroordeling? Of presenteren wij zoete druiven van genade, liefde, aanvaarding en vergeving? De identiteit van Jezus wordt gekoppeld aan onze opdracht als een zendingsbevel. Want er gebeurt iets heel bijzonders. En gezien de tijd denk ik dat ik dat doorschuif naar de volgende keer. Ik heb ook gezegd dat er in al die namen van Jezus een belofte en een bemoediging zit. Daar wil ik dan vandaag mee afsluiten. Jezus vraagt van ons geen onmogelijke zaken. Dus wat hij vraagt, daar zal hij in voorzien. En de beloften van God uit Jesaja zijn net zo goed nog waarheid vandaag. Als God zegt, ik bevloei mijn wijngaard steeds opnieuw, dan geldt dat ook voor ons. Dat geldt voor Israël toen, maar dat geldt ook voor ons als gemeente. Iedere keer opnieuw bevloeit God ons met wat we nodig hebben. God waakt over ons, dag en nacht. Dag en nacht is hij bij ons. Dag en nacht is zijn oog op ons. Wat ons gevoel ook zegt, hoewel eens denken van, God lijkt ver weg. Nee, deze belofte is nog steeds voor ons ja en amen, ook vandaag. Ik waak over jullie, dag en nacht. En hij bestruit het onkruid dat ons bedreigt. De kerk wordt voortdurend bedreigd in deze wereld door allerlei onkruid. Hier in Nederland niet door verdrukking. In andere landen waar dat helaas veel meer het geval is. Maar ook hier is allerlei onkruid wat het bestaan van de kerk bedreigt. Lutze heeft mij net nog even aangesproken dat hij een gebedsbrief heeft liggen voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. De bedreigingen voor ons zijn veel meer de welvaart, het gemak, allerlei andere zaken. Maar laten we vasthouden dat we een God hebben die dag en nacht over ons waakt, die ons steeds iedere dag bevloeit met wat we nodig hebben en die bezig is om het onkruid wat ons bedreigt te bestrijden. En de rest bewaar ik gewoon voor de volgende keer. Maar houd die drie dingen vast. God waakt over ons. Hij bevloeit ons met wat we nodig hebben. En het onkruid dat ons bestrijdt, dat rukt hij uit en dat verbrandt hij. Amen. En dat laatste lied wil ik dus nog een keer zingen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.